Goedemorgen gemeente, gasten in de kerk en luisteraars thuis. En ook een woord van welkom aan de luisteraars die meeluisteren via de Atos. Alle hartelijk welkom in deze eredienst. We vieren met dankbaarheid en blijdschap de geboorte van onze Heer Jezus Christus op aarde. In deze dienst gaat onze eigen predikant dominee Maaien voor. Vanmiddag hopen we dominee Korten uit Bovenhardingsveld als voorganger te ontmoeten. Morgenochtend om 10:00 is het kinderkerstfeest van de zondagsschool in de kerk. Ook dan bent u van harte welkom. Afgelopen maandag 23 december is Mira Marliese geboren. Mira is de dochter van Marian en Christophe. We danken God voor de geboorte van Mira. De thuisfrontcommissie van Marian heeft in de hal van LTTO een aantal kaarten neergelegd waarop u een felicitatie aan Marian en Christophe kunt schrijven. Ook staat er een doosje waarin u tot uiterlijk morgenochtend een eigen kaart kunt doen. De kaarten worden dan later deze week meegenomen naar Zwitserland. De oudejaarsavonddienst begint in tegenstelling zoals het stond in de kerkbode om 7:00 en niet om 7:30. De eerste collecte is vandaag bestemd voor project 1027. Dat is voor een opvanghuis voor vrouwen en kinderen in Centraal-Azië. De tweede collecte is voor kerkbeheer. En bij de uitgang vindt u de zendingsbussen voor het werk van Marian, Cora en de familie Kasbergen. En de collecteblokken voor het onderhoud aan de glas- en loodramen. Namens de kerkraad wens ik u en jou een gezegende dienst. En ter inleiding op deze dienst zingen we nu met elkaar een aantal kerstliederen, zoals weergegeven op de beamer.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft, die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere, Jezus Christus. Amen. En met elkaar zingen van Psalm 98, de versen 1 en 2. Psalm 98, vers 1 en 2. Hebt, neem dan mijn geboden in acht, heeft de Heer Jezus gezegd. Daarom gaan we ook vanmorgen luisteren naar Gods goede geboden. En daarna zingen we van Psalm 119, het derde vers. Psalm 119, vers 3. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben Yahweh, de Heere, uw God, die uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen om die te dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel, leeg, zinloos, spottend gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen mag u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus vatte het samen en zei, het eerste van alle geboden is, luister Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult die Heere uw God liefhebben, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod en het tweede daaraan gelijk is dit. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. We zullen nu met elkaar bidden. Heere, grote en heerlijke God, hemelse Vader van dat kind op aarde, hemelse Vader van al uw kinderen die van dit kind in de kribbe alles verwachten, groot en heerlijk is uw naam, ere aan u. Zo zeiden de engelen het ons voor. Deze nacht die zo bijzonder is, dat u het echt hebt laten zien. dat u zo aan ons denkt, dat u zo genadig naar ons toekomt en u zo hoog en zo heilig als u bent, vol van majesteit, bleek te passen in een kribbe. Zo groot en zo heerlijk dat heel de kribbe ervan overloopt. Niets anders dan zorg en liefde. Niets anders dan genade en trouw van uw kant. Daar hadden wij het niet naar gemaakt. Dat hadden wij ook nooit kunnen bedenken of nooit kunnen of willen realiseren. Het is dat u het zelf hebt gedaan. Het is dat u zelf zo uw hart hebt geopend en de hemel hebt geopend en de kribbe hebt gevuld. Grote en machtige God, leer het ons om het van harte te hebben gezongen. Kom, laten wij aanbidden. Deze God en deze Koning, zo komt u toe alle eer en alle aanbidding. Geef, Heere, door uw Heilige Geest, dat wij het geheim van dat kind zullen zien. Wij zouden van alles kunnen zeggen en kunnen denken, wat er niet te zeggen en te denken is van, ja, ooit een bijzonder moment en wat is het eigenlijk voor een vreemd verhaal. Maar dat het geheim ervan vol evangelie is, dat wil zeggen het geheim van wie u bent en wat u doet en wat u geeft. Geef door uw Heilige Geest dat onze ogen zo op de Heer Jezus zullen zien. Geef het, Heer, aan onze kinderen, dat ze blij zijn met dit kind in de kribbe. En geef dat wij als volwassenen het nooit meer zouden zijn kwijtgeraakt, of anders vanmorgen weer opnieuw of voor het eerst zullen horen en zullen proeven eenvoudige woorden te spellen. Wat een liefde van God. Hartelijk dank, Heer, dat u het deed. Het was ook wel echt nodig. Wij zijn ten dode opgeschreven. En wij mensen hebben hier niet de eeuwigheid. En het kwade kleeft ons aan en komt uit ons voort. Wij zouden, Heere, anders altijd in donker en dood moeten dolen. Daarom danken wij u en wij vragen u. Zie op ons in de vergeving van onze zonden. En laat het genoeg zijn dat u zelf neerlegde in de kribbe, om het eeuwig met uw goed te laten zijn. U kwam, Heere, om ons mensen en onze zonden met u te verzoenen. Hoor daarom ons gebed om Christus wil. Zegen ons hier in de kerk. Mensen die thuis meeluisteren, nu of op een ander moment, wees ons alle goed en nabij. Wij vragen het u in Christus naam. Amen. We lezen het kerstevangelie uit Lucas 2. En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden. Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef ging van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was. En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou, en zij baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen, en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen, en ze werden zeer bevreesd. De engel zei tegen hen, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal, dat heden voor u in de stad van David de zaligmaker geboren is. Hij is Christus, de Heere. En dit zal voor u het teken zijn. U zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht die God loofde en zei, ere aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in mensen een welbehagen. Het geschiedde toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden, laten wij naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is en dat de Heere ons heeft bekendgemaakt. En ze gingen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindje liggend in de kribbe. Toen zij het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over dit kind verteld was. En allen die het hoorden verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd. Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. En de herders keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was. Tot zover het kerstevangelie. In de preek zal ik erbij stilstaan bij het thema bijzondere herders, omdat Jezus een bijzonder kind is. Bijzondere herders, omdat Jezus een bijzonder kind is. Maar we gaan eerst onze gaven geven. Ze zijn al aangekondigd, van harte bij u aanbevolen. En daarna zingen we van Psalm 150, de versen 1 en 3. Psalm 150, vers 1 en 3. Geliefden in de Heere Christus. De Heere Jezus is een bijzonder kind. Laat ik dat voorop stellen als het thema van de preek van morgen is, dat we het zouden hebben over bijzondere herders. Maar uiteraard, het gaat met kerst niet om de herders, maar om de Heere Jezus. Om het kerstkind. Dat heel bijzondere kerstkind. De wereld, die heeft wel allerlei ideeën over de kerstgedachte. Ja. De kerstgedachte, heel humaan en heel vriendelijk. Van alles en nog wat wordt er gezegd en gezongen. De kerstgedachte. Dat is omdat de wereld geen raad weet met het kerstkind. Want om hem gaat het. Hij, de Heer Jezus, dat bijzondere kind wat daar geboren werd, wat daar lag in de kribbe van Bethlehem, heel bijzonder van Gods wegen. En vanmorgen wordt het dan ook zo belicht en zo gezegd, dat dat bijzondere van dat kind van Bethlehem, dat blijkt wel daarin dat er ook bijzondere herders in dat kerstevangelie toch wel een grote rol spelen. Die herders daar van de velden van Efrata. Ja, wat zouden wij van hen zeggen? Herders, je hebt er misschien zelf wel eens een beeld bij gekregen. Het lijkt me een heel mooi of een heel aantrekkelijk beroep, zou je kunnen denken. Maar anderen, en dat is al heel veel eeuwen, is dat gezegd en is dat verkondigd. Anderen zeggen weer, herders, dat was toen eigenlijk een heel onaanzienlijk en een heel onaantrekkelijk beroep. Als wij naar de boeken teruggaan, dan vinden wij rond het jaar 500 voor het eerst al geschreven, herders, dat was een beetje, zeg maar, het uitschot van de maatschappij. En dan kun je erover na gaan denken, wat bijzonder het is, dat nou uitgerekend zij, die beschouwd werden als het uitschot van de maatschappij, dat nou uitgerekend zij als eerste, en dan notabene door een engel van Gods wegen krijgen te horen dat de Heer Jezus is geboren. De herders als uitschot van de maatschappij. Mensen van laag allooi. 2 weken geleden op zondagavond. Het is maar een heel klein blaadje. Het is een klein blaadje van de kleine groep Joden in Nederland. Die belijden dat Jezus de Messias is. Heel bijzonder, hè? Joden, ook in Nederland, die belijden dat Jezus de Messias is. En daar las ik deze zin. Deze herders waren geen gewone herders. Een passage in de Misna, dat is het oudste boek van Joodse commentaren en gedachten, daar staat al dat de kudden die daar gewijd werden, waarschijnlijk bestemd waren voor de tempeloffers. Geschreven door een Messias belijdende Jood uit de 19e eeuw. Maar om reden ook van boeken die hij geschreven heeft, die zeer goed op de hoogte was van de tijd toen Jezus werd geboren en toen hij leefde op aarde. Alfred Edersheim heette hij. En deze Alfred Edersheim, die schrijft hier dus, deze herders daar in het kerstevangelie, dat waren geen gewone herders, maar dat waren hele bijzondere herders. Zij waren namelijk in dienst van de tempel. Zij moesten ervoor zorgen dat er altijd weer schapen waren die als een lam zouden worden geofferd in de tempel in Jeruzalem. Het was zelfs zo, beschrijft hij, dat de tempeldienst in Jeruzalem had speciaal, zeg maar, een groep van herders opgeleid en geïnstrueerd. Zo en zo moet je de kudde verzorgen. En zo moet je ervoor zorgen dat er elk jaar minimaal 100 schapen zijn die kunnen worden geofferd. Deze schaapskudde, die dus als het ware onder leiding stond, dus van bijzondere herders vanuit Jeruzalem. Deze schaapskudde, deze herders, die vond je altijd daar in het gebied tussen Jeruzalem en Bethlehem. Wat wij nog altijd noemen de velden van Efrata. Dat lag pal tegen Jeruzalem aan. Heel praktisch, heel begrijpelijk. Als de schapen naar de tempel moesten worden gebracht om te worden geofferd, dan hoefden zij dus maar zo kort mogelijk te lopen. Heel logisch ook dat het daar zo dichtbij was. Als het soms pelgrims waren die een offer aan de Here wilden brengen, dan konden zij daar een schaap kopen en meenemen. En binnen een paar kilometer, maximaal 5 kilometer beschrijft hij, dan waren ze al bij de tempel in Jeruzalem. Daar in dat gebied, in die velden van Efrata, en u snapt wel, ja, zo doen fariseeën en rabbijnen dat, die hadden al keurig precies uitgemeten, tot zover en tot zover reikt dat gebied, de velden van Efrata, en daar moeten deze bijzondere herders hun schapen fokken en zo de offerdieren kunnen gaan leveren. In dat gebied dus, daar bij die schaapskudde. Daar in de velden van Efrata, daar zijn Jozef en Maria op weg als ze vanuit het noorden naar het zuiden gaan. Ze zijn inmiddels Jeruzalem gepasseerd en zijn nu op weg naar Bethlehem. Nog een paar kilometer te gaan, als je dat zou zien op de kaart. Daar in de velden van Efrata, daar zijn zij op weg. En dan ga ik even met u terug naar een geschiedenis uit de Bijbel, uit de tijd van de aartsvaders. Jij kent ze wellicht ook wel, hè? De namen van Abraham, Isaac en Jacob. Al die bijzondere verhalen van Abraham met Sarah, dat waren ook schaapherders. En dan later worden Isaac geboren en Esau en dan Jacob en de 12 zonen van Jacob. Maar nou ga ik je nog even dit verhaal weer even laten horen uit de Bijbel. Deze geschiedenis. Als Jacob na heel veel omzwervingen in Israël is teruggekeerd met zijn 2 vrouwen, Lea en Rachel, dan is hij ook op weg naar het zuiden. Hij is Jeruzalem net gepasseerd en net buiten Jeruzalem, inderdaad in de velden van Efrata, zijn jongste vrouw, zijn liefste vrouw Rachel, hoogzwanger is zij, zij moet gaan bevallen. De weeën komen. En daar halverwege, daar in het veld van Efrata, daar inderdaad bevalt Rachel van haar 2e kind, een jongetje. Maar het was zo'n zware bevalling dat Rachel zelf er het leven bij laat. Noem dat jongetje maar Ben-Oni, want dit was zo'n smartelijke geboorte, zo'n vreselijke bevalling en zij sterft. Nee, zegt Jacob, geleid door de Heilige Geest, dit bijzondere kind zal geen Ben-Oni heten, maar Benjamin. Goed, Rachel helaas daar overleden. Ze wordt begraven door Jacob. En dan trekt hij een klein stukje verder in datzelfde veld. En dan staat er in Genesis 35. En toen kwam hij bij Migdal Eder. Waarom vertel ik u dat? Migdal Eder, dat betekent letterlijk de schaapstoren. Die stond daar blijkbaar in de velden van Efrata, toen al in de tijd van Jacob. En hij heeft daar zijn tenten opgeslagen, daar bij die Migdal Eder. En dan mag je het wel weer vergeten, dat Hebreeuwse woord, als je maar onthoudt, dat is de schaapstoren. Waarom is dat bijzonder? Nou, in Micha 4 vers 8, en dat staat net voor die tekst in Micha 5 vers 1, waar staat, en u Bethlehem Efrata, uit u zal mij voortkomen, zeg maar de Messias, dat is Micha 5 vers 1. En net daarvoor staat in Micha 4 vers 8, en u schaapstoren, ovel van de dochter van Sion, naar u zal gaan, ja, naar u zal komen. De heerschappij van vroeger en het koningschap van de dochter van Jeruzalem. Waarom noem ik dat en waarom haalde deze man dat aan in zijn boek? In het oude Joodse commentaar was al geschreven dat er iemand had opgemerkt wat daar staat in Micha 4 vers 8, dat het heil van God zal komen tot de schaapstoren, bij de schaapstoren. Dat betekent, zei dat oude Joodse commentaar, daar zal de Messias geboren worden. Daar bij die schaapstoren, daar in de velden van Efrata, daar zal de Messias komen, daar bij de schaapstoren. Wonderlijk, als dan het kerstevangelie zich daar voltrekt. Wij kijken weer naar Jozef en Maria. Net als Rachel is ze hoogzwanger als ze daar onderweg is. En ze lopen daar door het veld van Efrata, van Jeruzalem naar Bethlehem. En dan komt ook bij haar de bevalling op gang. Waar zou ze nu kunnen zijn, kunnen verblijven? En zeker ook als ze moet gaan bevallen van het kind wat ze bij zich draagt. Nergens is er plaats. Nou ja, daar wel in dat veld, daar staat de schaapstoren. Want dat is ook bekend, dat die bijzondere schaapskudde, die had in dat grote veld van Efrata, die had daar een schaapstoren staan. En die diende ervoor dat de herders boven op de toren konden rondkijken of er geen rovers en geen roofdieren zouden zijn. Maar die schaapstoren, daarom heet die ook een toren, die was wat hoger gemaakt. Niet alleen omdat de herders bovenop het dak konden rondkijken. Maar in die toren was ook een bovenzaal, een bovenvertrek. En waarom ik u vertel is dit. Het Griekse woord voor herberg. Alle uitleggers van de Bijbel hebben al eeuwen ernaar gezocht. Hoe moet je dat nou toch het beste kunnen vertalen? Dat is eigenlijk heel lastig. Maar het Griekse woord voor herberg, dat noem ik u maar zo, dat is hetzelfde woord als wat in Lucas 22 staat als de Heer Jezus het avondmaal instelt. Dan doet de Heer Jezus dat in de bovenzaal. En daar is hetzelfde Griekse woord gebruikt, de bovenzaal. En de bovenzaal, dat was vroeger altijd zeg maar het logeervertrek, het gastenverblijf. In een herberg was je beneden zeg maar kon je eten en ontspannen en boven hè, dan kon je slapen. Dus al die woorden, al die betekenissen geven aan. In de bovenzaal, in de bovenkamer kon je als gast verblijven. Nou stond daar dus die schaapstoren. Die is dus wat groter en wat hoger. Met dus inderdaad ook zo'n bovenzaal, zo'n bovenkamer. Kun je dat wel voorstellen, hè? Dat die herders die al hun werk daar hadden te doen en daar ook moesten bivakeren. Dat ze daar ook als het ware hun verblijf konden hebben. En nou komt Maria daaraan, hoogzwanger en inmiddels dat de bevalling op gang is gekomen. Zou ze misschien dan daarboven in die bovenzaal, in die logeerkamer, in dat vertrek, misschien daar terecht kunnen en daar kunnen gaan bevallen. Maar daar in die bovenzaal, in die herberg, is er geen plaats voor Maria. Daar zullen ongetwijfeld meerdere herders hebben gebivakkeerd. En in dat mannengezelschap, een heilig mannengezelschap, want het waren priesterlijke herders ook nog, daar kon Maria niet gaan bevallen. Waar dan wel? Nou, beneden op de begane grond, in de schaapstoren, is de schaapstal. Dan maar daar. Daar op die plek, in die stal, in die schapenstal. En misschien dat u of jij dat weet, ook hier in Nederland nog steeds, als er mensen zijn die schapen hebben. Of als er op de Veluwe, als er van die schaapskudden zijn. Weet jij waar de lammetjes geboren worden? De lammetjes worden altijd geboren in een stal, in een schapenstal. De kraamstal van de kudde. Al die lammetjes die geboren werden, daar zorgden de herders voor als het kan, dat ze daar in die schaapstal, onder in die schaapstoren, zouden worden geboren. Wat een gedachte opeens. Daar waar al die lammetjes worden geboren. Daar wordt de Heer Jezus geboren. Dat ene, dat bijzondere lam van God. Daar inderdaad, daar kwam Hij ter wereld. Daar waar al zoveel lammeren waren geboren. Die als offer hadden gediend om in de tempel aan de Heere te worden gegeven en te worden gewijd. Wat dat betreft, en dat is wel een aannemelijke uitleg ervan, als er in het kerstevangelie staat dat als Jozef en Maria dan op weg zijn, dan is er geen plaats in de herberg. onwillekeurig, heb ik het altijd ook begrepen als kind en dan lees je eigenlijk bijna als vanzelf. Er was nergens in een herberg plaats. Een herberg, nergens. Geen één. Maar er staat nadrukkelijk in de herberg, in de bovenzaal. Daar was geen plaats. Maar wel daar beneden in de kraamstal van de schaapskudde. Goed, de lammetjes werden daar geboren. En nou, één bijzonder detail. Misschien weet u dat in de Bijbel de regel geschreven is, en zo werd het in Israël ook uitgevoerd, dat al het eerstgeborene werd aan de Here gegeven en aan de Here gewijd. Dat geldt ook, zeg maar, voor alles wat als eerste werd geoogst, het eerste graan, het eerste koren. Alles werd aan de Here gewijd en aan de Here gegeven. Ook van de dieren, zelfs van de kinderen, daar waren allerlei regels voor gegeven. Op een gegeven moment, kort gezegd, hoefde dat niet meer voor de oudste kinderen en werd dat waargenomen, overgenomen door heel de stam Levi, dat terzijde. Maar alles wat als eerste geboren werd, was voor de Here bestemd en werd aan de Here gegeven en aan de Here gewijd. Dat ging als volgt in die kraamstal van die schaapskudde. Probeer je dat voor te stellen, misschien heb je het wel eens gezien in het echt. He, als er een schaap een lammetje krijgt, of als een koe een kalfje krijgt. En dan kun je dat zo zien. He. Lammetje is geboren. En zeker als het eerstgeboren lammetje was, wat deden de herders dan altijd? Ze wreven het lammetje schoon. Het was wel schoon inderdaad uit de moeder gekomen, het was schoon geboren. Maar het werd schoon gewreven, droog gewreven. En dan wikkelden de herders dat eerstgeboren lammetje in een doek. Weet je waarom? Nou, dat lammetje mocht niet meer vies worden. Het was voor de Here bestemd, het zou aan de Here worden gegeven. Dus het mocht niet meer vies worden. Het zou een gaaf en een rein lam moeten zijn voor de Here in de tempel. En daarom wikkelden ze het in een doek. Ook dat hij ook niet meer inderdaad bij wijze van spreken nog zou kunnen struikelen of zijn pootje zou kunnen breken of gehavend of gewond zou kunnen worden. Zo bleef het lammetje, het eerstgeboren lammetje, helemaal schoon en gaaf en rein. En dan hadden ze dat eerstgeboren lammetje, hadden ze in doeken gewikkeld en wat deden ze dan, die herders? Dan legden ze dat lammetje, voordat ze het naar de tempel zouden brengen, legden ze het in de kribbe. Een kleine voederbak. Die was bijna altijd van steen. Het kan zijn dat de dieren, de schapen, eruit gegeten hebben, dat het een voederbak was. Maar in ieder geval gebruikten de herders de kribbe ervoor om dat eerstgeboren lam in doeken gewikkeld, rein en gaaf, in zo'n kribbe neer te leggen. Om het dan in de tempel te brengen. Klein detail ook in het kerstevangelie, dat de engel zegt tegen de herders, dat kind is geboren en weet je waar je het vinden zult? In de herberg, dat hadden we al gezien, en in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. Weer niet in een kribbe, een of andere kribbe, maar, en ik zeg daar officieel bij in onze vertaling, de Statenvertaling, de herziene Statenvertaling, staat nadrukkelijk de kribbe. Kijk even mee als het ware. Die herders, die horen daar het bericht van de engel dat de Heer Jezus geboren is. En dan zegt de engel dus, ga maar naar de herberg. En je weet waar ik het over heb, daar die bovenzaal in de schaapstoren. En daar in die schaapstoren beneden in de kraamstal, daar in de kribbe. Die ene kribbe die daar is, jullie weten hem wel. Ja, dat wisten ze heel goed, deze herders. Dat daar in die schaapstoren in de kraamstal, daar stond die kribbe die hun overbekend was. Daar zul je het kindje vinden. Onvoorstelbaar. Dat daar die baby zou liggen, het kind dat geboren is. Maar deze herders, in ieder geval, ze wisten vanuit hun werk. Daar in die kribben, daar liggen altijd de eerstgeboren lammetjes. ingewikkeld in een doek, schoon en rein en gaaf, opdat ze bij de Heere gebracht, aan de Heere gewijd zullen zijn. Dan nog een laatste aspect. En dan gaan we proberen te zien en te zeggen wat dan het bijzonder is van dat kind van kerst, de Heer Jezus Christus. Het is midden in de nacht en de engel, die heeft het aan de herders verteld. De Heer Jezus is geboren en een hele engelenschaar vervult de hemel en het klinkt daar de hemel door. Ere aan God in de hoogste hemelen, vrede op aarde voor de mensen van het welbehagen. Maar als de engelen weg zijn, ja, ik zou bijna zeggen heel logisch, heel vanzelfsprekend, dat die herders, ze kijken elkaar aan en ze stoten elkaar aan. Kom, dan gaan we natuurlijk gauw kijken daar in de schaapstoren, daar in de kribben, wat die engel daar gezegd had. En zo gaan ze met haast. Ze lopen richting Bethlehem en ze komen daar bij de schaapstoren, bij de kraamstal. Een prachtige ster staat te schitteren boven de stal, boven de kribbe, hier is het. En daar zien ze het. Dat wonder, dat teken van Gods wegen. Dat kind in de kribbe dat daar ligt, als was het een eerstgeboren lammetje. Daar ingewikkeld in doeken en liggend in de kribbe. Ze hebben het gezien. En dan gaan ze het overal vertellen aan iedereen die het maar horen wil. En kijk nog even mee, ze waren in de velden van Efrata, zeg maar in het buitengebied van Jeruzalem en van Bethlehem. Het was nog nacht ook. Zoveel mensen zullen ze daar niet tegengekomen zijn om het aan te vertellen. Waar zullen we het nu gaan vertellen? Waar zullen ze geweest zijn? Onwillekeurig denk je aan Bethlehem, omdat ja, het zijn de velden van Efrata, die liggen in Bethlehem en de Heer Jezus is geboren in Bethlehem. Het hoorde zeg maar wel tot het grondgebied van Bethlehem, maar het was dus zeg maar het platteland, de velden van Efrata tussen Bethlehem en tussen Jeruzalem in. En dan gaan de herders het vertellen dat de Heer Jezus geboren is. Waar? Ik zou bijna zeggen, daar moet je kiezen. Zullen ze gegaan zijn naar Bethlehem of zullen ze gegaan zijn naar Jeruzalem? Naar Bethlehem moesten ze een klein stukje naar het zuiden lopen en naar Jeruzalem een klein stukje naar het noorden. Nou ja, het is een keuze als je erover nadenkt. Het zou nog heel goed kunnen dat ze het in allebei verteld hebben, maar wat we gezien hadden was dit. Het waren herders die in dienst waren van de tempel in Jeruzalem. Priesterlijke herders. Sowieso zullen ze het bij de tempel in Jeruzalem zijn gaan vertellen bij de priesters. Moeten jullie nou toch horen? Nou is er bij ons in de kraamstal, waar altijd de lammetjes worden geboren en waar de eerstgeboren lammetjes worden gewikkeld in een doek en gelegd worden in een kribbe. Daar is nou een kind geboren. En de engel heeft ons verteld dat dat nou juist de Messias is. Hij die beloofd was en die komen zou. Hier in Jeruzalem, jullie moeten het horen en jullie moeten het weten. Hij is geboren, de Zoon van God, de beloofde Messias, de beloofde zaligmaker. En zo hebben ze het daar verteld. Een bijzonder kind. Als we dit nou zo gezien hebben, zo deze setting, deze achtergrond van deze herders van het kerstevangelie. Dan had ik aan het begin van de preek al gezegd en uiteraard zeg ik dat nu ook weer. Niet omdat het nou in het kerstevangelie om de herders gaat. Ze hadden een bijzondere taak, dat hebben we nu gezien. Maar het gaat niet om de herders die zijn later eigenlijk weer uit beeld na Lucas 2... Kom je die herders niet meer tegen, terecht ook. Want dan is het alleen nog maar de Heer Jezus, het geboren kerstkind. Hij die kwam op deze aarde. Het bijzondere kind. En dan kunnen wij vanuit deze achtergrond hem zo ook vanmorgen weer zien, de Heer Jezus, of voor het eerst zien. Zo'n bijzonder kind is hij. Waarvoor kwam hij op aarde? De kerstgedachte in de wereld kan er van alles van maken. Het zij zo. Maar dit kerstevangelie laat ons de Heer Jezus zien. Als het ware nu al van begin af aan geboren als een lam. Daarvoor kwam hij op deze aarde. En zijn voorloper, die 6 maanden voor hem geboren was, Johannes de Doper. Hij wist later maar 1 ding te zeggen tegen iedereen die het horen wilde. Zie je hem daar, de Heer Jezus? Hij is het nou, het Lam van God. En iedereen kon het horen en kon het weten. Dit Lam van God is juist daarom zo'n bijzonder lam. Weet je dat, hoe de herders dat doen? En weet je hoe dat gaat in de regels van God in het Oude Testament? Al de eerstgeboren lammeren, die zijn voor de Heere bestemd. Want wat zegt het kerstevangelie? Het kerstevangelie zegt niet, en toen baarde Maria een kind. Of toen baarde Maria haar kind. Maar toen baarde Maria haar eerstgeboren zoon. Geloof maar dat de Heilige Geest dat heel bewust heeft laten opschrijven. Haar eerstgeboren zoon. Kijk maar, zie het maar als in je gedachten. Zoals de Heer Jezus de eerstgeboren zoon is van Maria. Is hij uitgetekend en uitgebeeld. Als de eerstgeborene. En die is aan de Heere gewijd. En zo komt de Heer Jezus op aarde. O zeker, hij komt om jou en mij te dienen. Maar in de allereerste plaats, omdat hij aan God gewijd is. Dat hij alles zal doen wat goed is bij God en wat nodig is bij God. Dit kind zal zo aan zijn vader gewijd zijn. Omdat hij ook zo aan zijn vader gehecht was en gehecht bleef. Dat hij zo aan zijn vader gewijd is. Dat alles in zijn leven was gericht op Gods eer. En alles heeft gestaan in het licht van Gods bedoelingen en van Gods heilige wil en van Gods eeuwige raad. Dat bijzondere kind aan God gewijd. Maar de engel zei het al, ook om vrede op aarde te brengen voor de mensen van het welbehagen. Het was het lam, hadden wij gezien. En je weet het toch, waar die lammeren voor dienden. Je weet het toch dat deze lammeren gegeven waren om te sterven voor onze zonde. Dag na dag in Jeruzalem was het uitgebeeld en zichtbaar geweest. Telkens weer, zo kwam hij op deze aarde om die zonde en die schuld, om die weg te doen, om die te verzoenen. Die zonde en die schuld van u, van jou, van mij. Toch? Daarvoor werd hij geboren als dat lam. Dat hij daarvoor zijn leven gaf. Dit lam inderdaad gaat zometeen sterven. Het kind in de kribbe is straks de man aan het kruis. Van begin tot einde gaat hij de weg van het lam. Een bijzonder kind. Het bijzondere kind. Daar geboren en neergelegd in de kribbe. Het is 40 dagen later. Maria en Jozef zijn weer onderweg, nu de andere kant op naar het noorden. Ze gaan naar Jeruzalem, ze gaan naar de tempel en ze lopen het tempelplein op. Daar loopt Maria. Ik geloof dat je het wel gewoon zo voor kan stellen, zo met haar kindje op haar armen in doeken gewikkeld. Daar loopt ze het tempelplein op, als was ze een herder. Die met zo'n eerstgeboren lam naar de tempel kwam. Hier is uw zoon, o vader. Hier is dit bijzondere kind. 40 dagen jong. Maar zijn leven staat al in het teken dat hij gewijd zal zijn aan God en zal sterven voor onze zonden. Heel bijzonder dit kind. 40 dagen geleden hadden de herders het overal verteld. Ik zei sowieso in Jeruzalem op het tempelplein. In ieder geval waren er 2 ouderen. Die hadden het gehoord, Simeon en Anna. En tegen Simeon persoonlijk was gezegd 40 dagen geleden. Simeon, je bent oud, maar je weet het. Je mag het weten voordat je sterven gaat. Zul je de Messias gezien hebben? Hij hoefde slechts 40 dagen te wachten. Toen kwam Maria daar aanlopen. Met haar eerstgeboren zoon als een eerstgeboren lam. En Simeon ziet het. En hij sluit dat kind in zijn armen. En samen met Anna. Hij is blij en getroost in het geloof. Dit bijzondere kind is nou de gekomen Messias. En als ik nou hoor en zie hoe zijn geboorte zo bijzonder, zo sprekend is geweest, daar in Bethlehem en in de kribbe, daar in de kraamstal, dan breekt zijn mond open en hij gaat zingen, huppelend, hoe oud en hoe stram hij ook was, met het kind in zijn armen, die eerstgeboren zoon, dat eerstgeboren lam. Huppelend, zo blij als een kind, met dit kind, met een hoofdletter. En volgens mij zijn alle kinderen van God daaraan te herkennen. Als een kind zo blij, met dit kind, want dit kind is echt een bijzonder kind. Het enige echt bijzondere kind. Had u dat gezien vanmorgen? Amen. We zingen van Psalm 145, de versen 1 en 3. Psalm 145, vers 1 en 3. We zullen danken en bidden. Heere, laat het samen met het orgelspel het amen van de preek zijn geweest. Ik kniel aan uw kribben neer. Lam van God, Lam van God. Heere Jezus, u die geboren werd als de eerstgeboren zoon van Maria, en daarin ook tegelijkertijd als een eerstgeboren lam, dat voor uw vader was bestemd en aan hem was gewijd. Wat bent u daarin een bijzonder kind, Heere Jezus, dat u zoals het Lam van God op deze wereld kwam, om al onze zonden te verzoenen, om ons met God weer in het reine te brengen, om ons van dood en zonde te bevrijden, om zo, Heere, tot uw eer en tot uw liefde te geraken. O Lam van God, Heere Jezus Christus, u daarvoor de dank en de eer. Laat het ons tot zegen zijn als wij weer naar huis gaan, dat het zo ook zal meegaan en meegedragen wordt in ons hart en in ons leven, en dat wij daarom de Heere Jezus ook zullen nodig hebben en zullen lief hebben. Dank, Heere, voor alles wat u ons gaf. Wij danken u voor uw zegeningen. Dat zeggen wij ook met Mirjam en met Marianne en Christophe voor de geboorte van Mira. Geschenk uit uw hand, Heere, wilt u hen daarmee verblijden, telkens weer, opdat daarin ook het goede van u wordt gevonden. En dat dit kind een kind van u mag zijn door het kind in de kribbe. Zegen ons allen, Heere, als wij uw goedheid ondervinden, als wij blij en gelukkig en gezegend mogen zijn, als voorspoed en vreugde ons ten deel zijn gevallen als uit uw vaderlijke hand. Hartelijk dank daarvoor, en ook als dat vandaag in verbondenheid, in gezelligheid mag worden gevonden en mag worden gedeeld, voor al dat goede u de lof en de eer. Wees bij ons, Heere, als wij het moeilijk hebben, om welke reden dan ook. Als wij het vandaag extra moeilijk hebben, omdat geliefden er niet zijn, er niet willen zijn bij ons aan de kerstmaaltijd, omdat geliefden er niet meer zijn, kort of lang geleden van ons werden weggenomen. Heere, dat gemis en dat verdriet, dat wordt vandaag extra gevoeld, dat weet u zelf maar al te goed. En wil door uw genade met uw troost nabij zijn. Wees ons nabij, Heere, als wij ziek zijn, als wij weten van zorgen, van pijn, lichamelijk of psychisch. Troost en sterk ons in chronische pijn, elke keer weer, elke dag. Heere, geef uitkomst, geef uitzicht, moed en vertrouwen als wij psychisch aan de grond kunnen zitten. Als het zo donker is, nog donkerder dan de lange nachten nu. Heere, kom met uw licht en trek en leid ons aan uw hand. Geef moed en kracht om onze weg te kunnen vervolgen. Zegen en gedenk ons, Heere, met allen die ons lief en dierbaar zijn. Wij bidden ook voor allen rondom ons heen, dat het kerstevangelie van het kerstkind mensenharten zal hebben gevonden en zal hebben bereikt. Ook hier in Zwijndrecht, of waar dan ook. Gaat u door, Heere, dat deze boodschap van dit bijzondere kind overal zal worden gehoord. Gaat u zo met ons mee. Hoor onze gebeden. Aanvaard onze dank. U bent het eeuwig waard. Alle lof, alle eer voor u. Inderdaad, wat de engel ons voorzei. Ere aan God in de hoogste hemelen. U zij alle glorie. Amen. We zingen nog gezang 13 uit de Herziene Statenvertaling achter de psalmen. Gezang 13, dat is het Ere zij God. u en jullie alle fijne en goede kerstdagen toegewenst. Naar ik hoop voor u in liefde en verbondenheid met die u lief en dierbaar zijn. Sterkte en troost, als er ook moeilijke en rouwranden aan deze dag zitten. In alle omstandigheden, de Heere zij u goed en nabij. Die zegen mag ik u nu ook meegeven. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. U weet wel van die vrede op aarde. Amen.